Wij waren vanmorgen terecht bij de geestelijke wapenrusting. Zoals het zo fraai heet uit Efeze hoofdstuk 6. Bij het belangrijkste idee is simpelweg dat wij trouw zouden zijn aan het woord Gods. En aanvaarden hetgeen wij geleerd hebben. Ik meen dat het Johannes de Heer was, de Johannes de Heer, die zei: je leest wat er staat, je gelooft wat er staat, en dan heb je wat er staat. En daar gaat het maar om. Maar we waren terechtgekomen bij vers 18 feitelijk, waar ineens alle beeldspraak ophoudt, zodat vers 18 eigenlijk toch van een wat andere aard is dan de voorgaande versen. Want in vers 18 zijn we niet meer bij een geestelijk zwaard of een helm van de hoop der zaligheid, of hoe het maar heten mag. Maar dan staat er gewoon: met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen, ga daar maar eens aan staan. Dan hebben we geen tijd meer om te zingen, denk ik altijd. En er waren nog wat dingen waar we ook geen tijd meer voor hebben. Want er staat: met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende. Dus tijd om te slapen hebben we ook niet meer. Tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking tot al de heiligen. Wat lezen wij daar dus gewoon? Wij lezen hier hetzelfde als in, 1 Thessalonicenzen 5, meen ik. Als ik het goed onthouden heb. Dus een paar bladzijden verder. 1 Thessalonicenzen 5, vers 17. Daar worden de minder woorden aan besteed. En staat er minstens zo krachtig als u mij vraagt. Daar staat: bid zonder ophouden. Nou, dat is niet te doen. Of wel? Nou ja, dat is niet te doen, tenzij onder bidden iets anders verstaan wordt dan wij er gewoonlijk onder verstaan. En dat is ook zo. Alleen ik aarzel met dit onderwerp altijd, omdat het slecht begrepen wordt. Sowieso. En bovendien omdat bidden natuurlijk toch een heel persoonlijke zaak is. Omdat in een concreet verbaal gebed men zijn eigen woorden moet formuleren. Eerst zijn eigen gedachten, dan eigen woorden, en moet uitspreken. En dan wordt het dus heel persoonlijk. Dan bidt u voor dingen waar ik nooit voor zou bidden, of zelfs niet aan zou denken enzovoort. En wat ik ook niet nodig vind, en u vindt het weer wel nodig. Dus kunnen we er beter maar niet over hebben met elkaar. Dan gaan we gewoon verder naar een andere bladzijde. En dat is nou ook weer niet de bedoeling. Ik wijs er wel op dat dit niet specifiek mijn onderwerp is, dus ik ga er wat snel en samenvattend doorheen in de hoop dat u erover na wil denken. Het punt is namelijk, maar het kost nogal tijd om dat duidelijk te maken. Het punt is namelijk dat het hele begrip bidden, met alle varianten erop, dat wil zeggen synoniemen, smeking, wat het maar is, dat heel dat begrip bidden, inclusief ook het begrip aanbidden, een veel bredere betekenis heeft in de Bijbel dan wij gewoonlijk denken. Ik zal u eerst iets vertellen wat helemaal met de Bijbel als zodanig niks te maken heeft. Een vaste regel in de taal is dat woorden nou eenmaal van nature, van huis uit, een brede betekenis hebben. Zo noem ik dat. Een brede betekenis. Dus zoek je een woord op wat je niet kent. Je zoekt het op in je woordenboek. En dan krijg je betekenis 1, betekenis 2, betekenis 3, betekenis 4, tot wel 8 toe. Toen het over persoon ging. Want dat wil je ook wel eens weten over hoe dat zit met de personen van de Godheid, nietwaar? Dan zoek je dat op, dan kom je er helemaal niet meer uit. Maar dan krijg je, ik meen dat ik 8 betekenissen had staan in het woordenboek. En een van de laatste was, was een aparte betekenis in verband met de Godheid enzovoort. Toen kwam ik dus nog niet verder, want toen bleek het woord ineens een betekenis te hebben die verder nergens voorkomt, alleen maar in die theologische stukken. En dan krijgt het een eigen betekenis, zodat er alle zorg aan besteed is dat nooit iemand er ook maar iets van snappen kan. Maar dat even terzijde. Ik bedoelde alleen te zeggen, een woord is breed. Ik noem maar het woord dag bijvoorbeeld. Hè? Een dag is, hoe lang is een dag? Is ook leuk, ook vermakelijk. Neem in een commentaar op Genesis 1. En dan zeg maar een dag. Bettex zegt dat helaas ook, tot mijn spijt. Maar een dag, dat kan miljoenen jaren duren. Want het woord dag in de grondbetekenis betekent gewoon tijd. En dat is het dan. En hoeveel tijd het is, weten wij niet. Dus als iemand beweert dat het miljoenen jaren is, dan ja, dat is op grond van dat ene woord niks tegen in te brengen. Nou staan er in Genesis nog andere woorden trouwens, en daar gaat het nou juist om. Want de aardigheid is dat bij ons in het normale taalgebruik een dag, als het erom gaat, een kalenderdag is, dan duurt die ongeveer 24 uur. Niet altijd, want soms verzetten we de klok onderweg stiekem, dan verzieken we de tijdrekening weer, maar vooruit. Maar normaal gesproken 24 uur. Tot het moment dat er naast het woord dag het woord nacht staat. Je zet er een ander woord naast. En ineens wordt de betekenis van dag beperkt tot maar de helft. Nou, zo werkt het nou eenmaal met taal. Een woord heeft een grote betekenis. Maar het hangt er vanaf wat er nog omheen staat. En dat beperkt de betekenis van de term. Nu is het zo dat het woord bidden natuurlijk in de Bijbel voorkomt in de zin van iemand gaat in gebed, iemand bidt. Soms staat er ook bij wat hij dan bidt, dat er woorden erbij. In de Efezebrief worden we helemaal ruim voorzien, want er staan twee gebeden van de apostel Paulus in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 3. Toch is dat de smalle betekenis van het woord en niet de brede. De brede betekenis gaat veel verder. En in de brede betekenis is het heel wel mogelijk om te bidden zonder ophouden. Als zolang het maar niet betekent dat je constant moet lopen te mompelen, want dat gaat nou helemaal niet, ook al zou je daarvoor je best doen. Dus wat overblijft is dat waar bidden een vragen is, eventueel, hoeft niet noodzakelijk, het is eigenlijk alleen maar spreken met of tot God. Volgens het Grieks en Hebreeuws trouwens ook. Maar waar het spreken een vragen is, wil het dus zeggen dat men heel den dag en de nacht, dat wil zeggen zijn leven lang, ontvankelijk is voor wat de Heer geeft en verwacht ook inderdaad dat Hij geeft. En dan wil het nog wel helpen dat we bij gelegenheid dat ook nog tegen Hem zeggen. Dat laatste noemen wij in het normale taalgebruik bidden. Maar ook als je het niet tegen de Heer zegt, maar het, zoals het heet, het van hem verwacht, wat het ook wezen mag, dan is dat net zo goed bidden. En als wij onze levens aan onze Heer gegeven hebben, opdat hij zijn werk in ons zou doen, en we blijven bij die keuze, ik bedoel, dat is realiteit voor het leven van alle dag, dan bidden wij zonder ophouden. En andersom is het ook waar. Aanbidden, we hebben er een voorzetsel voor gezet, om aan te geven dat we bedoelen een gebed waarin wij niet wat van de Heer vragen, maar hem als het ware iets aanbieden. Nou is dat ook al twijfelachtig, ik zeg het met opzet, opdat u erover zou nadenken, dat is ook al twijfelachtig, omdat in beginsel, dat is niet het eind, maar in beginsel, gezegd wordt, God kan door mensenhanden niet gediend worden. Hij heeft ons niet nodig. Hij geeft aan ons. Niettemin, hij verwacht wel degelijk van ons, als wij tot geloof komen, dat we ons aan hem ter beschikking stellen, opdat wij gebruikt zouden worden op een of andere wijze door hem, waar we het nu verder niet over zouden hebben. Maar dat is aanbidden. Dat wil zeggen, je kunt tegen de Heer zeggen in de zogeheten aanbiddingsdienst, want sommigen denken, je moet toch de Heer aanbidden. Nee, ik zeg het laconiek, maar het is echt niet spottend bedoeld of zo. Laat staan om anderen tegen de schenen te schoppen. Maar je mag die dingen toch gewoon relativeren. Ook de dingen die wij zelf doen, relativeren wij hoor. En brengen wij zo terug. Hè? Nou goed. Maar je kan wel zeggen, de Heer moet aanbeden worden. Dat doen we te weinig. Laten we een bijeenkomst houden of een deel van onze bijeenkomst noemen wij voortaan de aanbiddingsdienst. Vroeger heette het de zangdienst. Nu heet het aanbiddingsdienst in sommige kringen. En dan zeggen we tegen de Heer dat hij groot is. En dat wist hij zelf ook al voordat wij dat wisten. Dus dat is toch een beetje naïeve bezigheid. Nee, ik heb er helemaal echt niks tegen. Maar u moet de betekenis ervan begrijpen. Waarom doet men zoiets? Ik zeg nu vervolgens, waarom doen wij zoiets? We doen het niet in die vormen, althans we geven er niet die betekenis aan, die namen aan. We gebruiken andere nomenclatuur, maar dat verandert de dingen toch niet. Waarom doen wij dat? En waarom vind je het gebruik ook terug in de Bijbel? In ieder geval in het Oude Testament onder Israël, waar 24 zangkoren waren aangesteld om continu in de tempel, in het lied inderdaad, de Heer te loven en te prijzen. Daar hebben wij ons woord halleluja aan overgehouden, overigens. Waarom doet men dat? Ik zal ik u zeggen, omdat het symboliek is. Ritueel van mijn part. Symboliek. Het heeft wel een praktische functie. De praktische functie is dat wij, niet de Heer, dat wij ons zouden realiseren dat de Heer groot is. Dan is het nuttig om dat ook eens uit te spreken. En wellicht op tamelijk kunstzinnige wijze onder woorden te brengen. Nou, ik bedoel te zingen. In liederen die gemaakt zijn enzovoort. Daar is helemaal niks mis mee, dat is heel goed. Maar het gaat erom dat de werkelijke functie daarvan is dat al onze neuzen dezelfde kant op gaan. Of al onze handen dezelfde kant op, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Dat we ons hart openstellen en ons realiseren, hij is groot. Maar ik moet u zeggen dat als we echt de Heer willen grootmaken in ons leven, zo heet dat, hè? Onder het motto, zo verheerlijk dan God in uw lichaam, dat als de apostel dat schrijft aan de Korintiërs, dan zegt hij heus niet dat ze een zangdienst of een aanbiddingsdienst moeten houden. Hoewel dat eronder valt, dat kun je erbij onderbrengen, natuurlijk wel. Zo verheerlijk dan God met uw tong. Daar zou je toch op zijn minst ook mee beginnen. En het is ook het makkelijkste trouwens. Omdat het het meest voor de hand liggende lichaamsdeel is dat men zal gebruiken. Om te zondigen, maar ook om de Heer te loven uiteraard. Dat zegt mijn Bijbel tenminste uitgebreid. Zie? Nou goed, waar het dus om gaat in aanbidding is wij dienen de Heer, wij maken de Heer groot, wij loven en prijzen de Heer. Simpelweg doordat wij voor hem beschikbaar zijn en niet dat gedurende de aanbiddingsdienst, of wat het maar wezen mag, of gedurende de zangdienst, of omdat we een lied zingen, maar gewoon heel ons leven lang, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, wij zijn des Heren. Zie. En dan is heel ons leven in gebed. Wij verwachten dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt, inderdaad. En hij verwacht van ons dat wij zijn dienstknechten zijn. Op welke wijze dan ook. Dat is ons onderwerp ook niet vandaag of van de week, dus daar ga ik nou ook niet op in. Maar dat kan op elke wijze ongeveer. Het heeft te maken met de gezindheid waarmee wij de dingen doen. Gewoon de dagelijkse dingen zelfs maar. De gewone dagelijkse dingen kunnen wij doen in dienst van God. Dat kan niet anders, want wij zijn zijn dienstknechten. Zo is het nu eenmaal. En de bedoeling is dat onze harten daarachter staan. En dat dat onze motivatie is enzovoort. Vanuit geloof, vanuit de positie die we innemen als kinderen Gods en dus als dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond, doen wij alle dingen van harte, niet de mensen, maar goden, heet dat. Nou, hoe dat ook zij, dat betekent dus dat heel ons leven enerzijds een vragend gebed zou zijn, anderzijds een aanbiddend, dat wil zeggen een gevend gebed. Nou, hoe dat ook zij, dat betekent dus dat heel ons leven enerzijds een vragend gebed zou zijn, anderzijds een aanbiddend, dat wil zeggen een gevend gebed. En dat is van het grootste belang. Wij zouden ons dat ook bewust zijn. En dat is het volgende wapen, dus wat hier genoemd wordt in Efeze. Wat doet ons de wereld overwinnen? Ons geloof, zei 1 Johannes. Paulus voegt er hier aan toe. Nou, die wapenrusting die wij ontvangen hebben, dat zwaard des geestes, de helm der zaligheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Maar zeker niet in de laatste plaats, het staat hier achteraan, maar zeker niet in de laatste plaats is dat het gebed. Maar niet primair in de zin van we trekken een uurtje uit om te gaan bidden of iets dergelijks. Nogmaals, daar is niks verkeerds mee. Maar als u denkt dat het dat is, heb u het mis. Dat is namelijk niet zo. Het gaat erom dat heel onze levens zo zouden zijn en dat er gebeden zou worden dus zonder ophouden. Als het waar is, laat ik het anders zeggen. Men zegt dat het kenmerk van een christen is dat hij bidt voor het eten. Ik kwam naast iemand tegen die zei tegen me: ik heb jullie eens vaak geobserveerd. En jullie zeggen dat je christenen zijn, maar jullie bidden helemaal niet voor het eten. Nee, als je dan een gezelschap bent en zo, om dan te vragen even stilte, want we moeten zo nodig bidden voor het eten. Dat staat ook niet in de Bijbel dat het zo moet. Dat kun je wel zo doen hoor, dat mag ook best. Maar wij deden dat niet. Dus toen hebben we moeten uitleggen hoe het dan wel zit. En dat is ook wel aardig. Dan kun je eens wat uitleggen. Hè? Wij leven helemaal uit de hand van de Heer. Dus we danken hem in alles. Hey, weer een Bijbeltekst. Enzovoort. Hè? Maar ik zal u er een paar voorhouden, was even de bedoeling. Zodat u niet alleen met deze schriftplaats blijft zitten. En denkt van die kleine Hanevold, die verzint ook maar een leuke verklaring om er zich uit te redden. Dus daarom hou ik u even voor 1 Thessalonicenzen. Daar waren we al even. 1 Thessalonicenzen 1. Vanaf vers 2, waar Paulus zegt: wij danken God altijd. Hebben die? Wij danken. 1 Thessalonicenzen 1, vers 2. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden, gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader, enzovoort. Te alle tijd. Dat wil zeggen, inderdaad, zonder ophouden. Dat staat hier ook in vers 3. Zonder ophouden. Ik heb het nagezocht. Die term zonder ophouden betekent onophoudelijk. Dat wil zeggen zonder interruptie. En dat is dus zonder ophouden. Dan gaat het constant door. Ik kan het niet missen. Het was bij de apostel Paulus ongetwijfeld zo dat je van hem kon zeggen dat constant dat werk des Heren op zijn hart was en wel degelijk in zijn gedachten. Hoe constant dat is, dat weet ik ook niet. Dat moet je aan een neuroloog vragen of zoiets wel kan, als het niet even wegschiet. Maar ik moet u zeggen, het is zelfs heel mogelijk om heel verschillende dingen tegelijk te bedenken. Mij lukt het nog wel eens, tenminste, soms. Verschillende dingen tegelijk. Bedenken ook en ook doen. En terwijl ik nu met u praat, moet ik mijn volgende zinnen bedenken. En bedenken waar ik naartoe ga en hoeveel tijd ik nog heb enzovoort. En wat misschien voor u belangrijk is. En ik moet tussentijds ook gewoon doorpraten enzovoort. Ik bedoel, er gaat echt nogal wat om. En vandaar dat ik af en toe iets zeg wat ik beter niet had kunnen zeggen. Maar het kwam ook even voorbij enzovoort. En zo kan men inderdaad gedurig bezig zijn met enzovoort. Het kan voortdurend in de gedachten zijn en voortdurend zou ook in onze gedachten zijn onze Heer die wij dienen. En als dat zo is, dan geeft ons dat die overwinning, inderdaad. Zie? Dat begrijpt u, dan is men onkwetsbaar. Ik bedoel, daar krijgt niemand je vanaf, ook de duivel niet, en daar ging het maar om. Maar let op het zonder ophouden, ononderbroken gedenkende het werk uws geloofs en daarvoor dankende ook. En niet alleen biddende. En daarna in hoofdstuk 2, een bladzijde verder, in hoofdstuk 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, heb je dezelfde term. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als woord van mensen, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft, enzovoorts. En weer gaat het over wat constant in Paulus' gedachten is, hoe hij tegenover die dingen staat, en over constant gebed. Vragend, zowel als gevend, dat wil zeggen, dankend in dit geval. En daarna hebt u 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, die had ik al genoemd. Het is trouwens ook een leuke, want er staat weliswaar in vers 17, bid zonder ophouden. Er staat weliswaar in vers 18, dankt God in alles. Ik zou niet weten waarom dat ook niet zou zijn te allen tijden. Maar in vers 16 stond, verblijd u te allen tijd. En dat kan toch, je kan toch vrolijk orthodox natuurlijk, maar je kan toch vrolijk orthodox door het leven gaan. Altijd blijde, dat was een liedje toch? Is dat een koor in de bundel van J.D.H.? Nee? Altijd blijde. Toch, zo'n liedje is het toch? Nee. Ja, dan komen ze weer met het zonneschijn. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Ja, dat is de moderne berijming. Mijn hart is altijd blijde. Nee, en die heb ik dan nog. Mijn hart is vol van vreugde en dat soort dingen. Die is meer de Indonesische variant. Maar die leg ik ook een andere keer weer uit. Maar staat hier, verblijdt u ten allen tijden. Maar dus af en toe wel eens even een moment dat het niet zo is. Dat kan toch, of dat je dat niet bewust bent. Maar de bedoeling is, het is een levenshouding. Nou goed. En datzelfde geldt dus voor de volgende zin. Verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden. Wat moet je nou doen? Lachen of bidden? Allebei tegelijk. Zie? Dat gaat wat moeilijk, want als ik lach kan ik geen woord uitbrengen. Als het hard op moet tenminste. Maar als dat niet de betekenis is, en als het om iets veel diepers gaat dan dat uitwendige, hoorbare en zichtbare, dan kan dat heel goed. Zie? En een beetje aanbiddingsdienst, zal ik maar zeggen, moet of voortkomen uit de blijdschap die in het hart is, of niet. En anders heeft het ook niet zoveel zin, lijkt mij. Is het ook maar hypocrisie. Vooruit maar. Fariseïsme heet zoiets. Maar goed, dan had ik ook nog voor u opgeschreven 2 Timotheus 1, omdat het ook in de buurt ligt. 2 Timotheus 1, vers 3. Ik dank God, wien ik dien van mijn voorouderen aan, in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Het is toch duidelijk dat het niet om een verbaal gebed gaat, dat uitgesproken wordt, hetzij binnensmonds, hetzij hardop, maar dat het gaat om een gezindheid van het hart. Waar gaat het om? En die gezindheid van het hart maakt deel uit hier in Efeze 6 van die geestelijke wapenrusting waarover hier gesproken wordt. Dat dat aan het eind genoemd wordt, het gebed, is omdat het daarna weer smaller wordt in de betekenis. En de apostel gaat ermee verder en zegt: en bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, enzovoorts. Begrijp je me goed? In vers 18 gaat het in de eerste plaats om een algemene levenshouding. In vers 19 gaat het om iets specifieks. En daar is heel moeilijk over te spreken, omdat dat specifiek is voor verschillende mensen. Het is niet voor iedereen hetzelfde. Ik bedoel, stel nou dat u een keer hier achter de lessenaar moest spreken. Ik denk dat er wij onder ons zijn die dat zo zonder meer zouden doen. Als ik nu zou zeggen, ik ga hier weg en spreek jij eens een uurtje, dat er echt in ons midden zijn die dat ook zo zonder meer doen en dan ook nog wat zinnigs te bedden hebben te brengen, zonder problemen. Ik denk ook dat er zijn die dat misschien wel zouden kunnen, maar die barsten van de zenuwen als ze 200 man voor zich in de zaal zien zitten en daarna met knikkende knieën achter de lessenaar staan en geen woord kunnen uitbrengen. Dat is moeilijk. En als je dan nog moet spreken voor mensen die eigenlijk nergens wat van willen weten, dus niet voor eigen parochie hoeft te preken, zal ik maar zeggen, maar voor iets anders, dan wordt het helemaal zwaar. En ik moet u zeggen, dan is het toch wel wat voor nodig om het toch te kunnen opbrengen. Zo werkt zoiets nou eenmaal. En ik geef maar voorbeelden van mijn kant, omdat ik u niet ken. Ik weet niet hoe u dat in uw leven hebt, maar mij gaat het zo. De ene spreekbeurt is de ander niet. De ene gaat redelijk makkelijk, de ander gaat moeilijk. Hangt af van de mensen die in de zaal zitten. Hangt zelfs af van hoeveel mensen er in de zaal zitten. En in de eerste plaats hangt de dag van het onderwerp. Want soms er zijn Bijbelse onderwerpen die mensen absoluut niet willen horen eigenlijk. Daar komt het op neer. En dan moet het toch. Blijft wat moeilijk. Dus met andere woorden, broeders en zusters, ik stel uw gebed zeer op prijs. Maar u hoeft het mij niet te vertellen. U vertelt het maar tegen de Heer. Daar gaat het allemaal om. En die dingen die werken, natuurlijk. Dus je weet dat je niet alleen staat, ook al sta je op een bepaald tijdstip wel alleen, is dat bemoedigend. Als de apostel weet dat er anderen zijn die voor hem bidden, is dat een bemoedigende aangelegenheid. Een psycholoog zou zeggen, ja, dat is gewoon psychologie, dat zit tussen de oortjes. Te zeggen, ja, dat is ook zo, maar het werkt wel. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd, eerlijk gezegd, dat als wij eerlijk zijn naar de Heer en ons leven hem ter beschikking stellen, volbrengt hij zijn kracht in onze zwakheid, ook al is er niemand die voor ons bidt. Want te denken dat het daarvan afhankelijk is, is ook weer zo'n misverstand. Maar de bedoeling is dat wij alle begrijpen waar het om gaat. Zoals Paulus in 1 Timotheus 3 zegt, Ja, de gemeente en hoe wij ons moeten gedragen in de gemeente. Ja, dan moet je eerst weten wat de gemeente voor een ding is. En dus weten dat de gemeente pilaar is der waarheid. Hè? Pilaar en vastigheid der waarheid. Een huis gods, dat is meteen al bepalend voor hoe het eraan toe zou gaan. Enzovoort. Je moet weten waar het om gaat. Wat is belangrijk in het leven van u en mij, in het leven van een christen, in de gemeente, in het werk des Heren. Je moet die dingen gewoon weten. En hoe meer wij met elkaar omgaan en over deze dingen spreken, en ook voor elkaar bidden, ook eventueel verbaal en hardop wel degelijk, hoe meer wij daarbij betrokken zouden zijn. Het kan alleen maar bevorderlijk zijn voor die bouw van de gemeente als zodanig. Dat is waar het over gaat. Omdat het de juiste gezindheid bevordert. Zie? En omdat het onze harten richt. En daarmee onze gezindheid. En daarom staan dit soort dingen hier. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarmee Paulus toch zegt dat hem dat bij gelegenheid moeilijk valt en dat het een zware aangelegenheid is. En hij hoopt dat die mensen, de broeders in Efeze zal ik maar zeggen, daarin betrokken zouden zijn enzovoorts. Maar ik denk niet dat Paulus gedacht heeft, als in Efeze niet voor me binnenkomt, er voor mij niks terecht. En kan ik mijn werk niet doen, want dat zou betekenen dat Gods werk afhankelijk is van mensen. Dat is niet waar. Het is andersom. De mens is betrokken in een werk dat de Heer doet. Dat is de genade die u en ik hebben ontvangen. En zo verder. Nou goed, voor wat dat betreft dat gebed wilde ik het hierbij laten. Zoals gezegd, het is niet ons eigenlijk onderwerp, het is maar een aspect van het geheel. Want als u mij gaat vragen hoe moet ik bidden, hoe lang moet ik bidden, wanneer moet ik bidden, dan zeg ik u moet helemaal niet bidden. Dat moet u zelf weten. En in hoge mate is dat eigen behoefte. Dat is wat voor uzelf noodzakelijk is. Vergis u daar niet in. Het is in de eerste plaats voor uzelf. Om u te concentreren, te bepalen bij de dingen die er zijn enzovoorts. En ook om naar de Heer uitdrukking te geven van uw betrokkenheid bij hem en bij uw broeders en zusters. Het werk in het algemeen, de gemeente in het algemeen enzovoorts. Dus ik moet zeggen, sommigen hebben dat dringend nodig. En anderen weten niet wat ze daarmee moeten. Zo verschillend zijn wij mensen nou eenmaal. En daarom kun je daar geen regels voor stellen. Ik weet nog dat u weet, onze conferenties zijn anders dan alle andere. Want het is inderdaad waar, conferenties, nou het waren meer jeugdkampen enzovoort die ik heb meegemaakt. Conferenties ook, dat was het gebruikelijk. Dan moest je om 7 uur je bed uit, of weet je veel. En dan een uur stille tijd of zoiets. We hebben overgehouden van de pietisten, maar dat doet er nou niet toe. Het is historisch gegroeid. Laat me zitten. Maar stille tijd. Stille tijd wil zeggen dat je mond moest houden. Je moest je Bijbel lezen en bidden. En om dat te bevorderen, werd er gezamenlijk gelezen. Dan wel om de beurt in vers met een groepje in één tent. Want heel vroeger waren dat nog tentenkampen. Hè? Enzovoorts. En daarna werd er gemeenschappelijk gebeden, dan wel bij toerbeurt. Ik denk dat dat een goede oefening is om in het openbaar je gedachten uit te spreken. Ik denk dat dat ook heel nuttig is. En toen dacht ik, nou ga ik straks naar huis, is die week voorbij, dat ga ik thuis ook doen, want dat moet. Dat dachten wij, hè, dat moest dus. En daar is dus nooit wat van terechtgekomen. En ik heb me later getroost met de gedachte dat wij dat op die kampen moesten van mijn vader, maar zelf deed hij het ook niet. Heb ik later gezien. Niet zo. Namelijk. Sommige mensen kunnen dat. Ik weet, er zullen er ongetwijfeld in ons midden zijn die zeggen, ja, maar als ik dat niet doe, morgen vroeg, dan komt er van mijn dag niks terecht. Dan zeg ik, dan moet u dat doen. Dat is een heel goede gewoonte dan. Dan heb je een methode gevonden om 's morgens vroeg u meteen te focussen op wat werkelijk belangrijk is. Ik moet u zeggen, als ik 's morgens wakker word, is het eerste wat ik denk, waar moet ik vanavond spreken en waarover? En welke mensen zie ik daar? En dat blijft de hele dag bij me. Ik bedoel, het is gewoon schrikken, wakker worden van, waar moet ik vanavond naartoe? Hoeveel tijd heb ik nog dat ik iets anders kan doen? Hoe laat moet ik uiterlijk mij voorbereiden of zoiets. Wat moet ik allemaal meenemen? Welke bandjes moeten nog gekopieerd worden van tevoren? Er zit er wel voldoende dieselolie in de auto. Nou ja, dat doet even altijd, maar daar gaat het nou niet over. Maar zulke dingen, ik bedoel, die focus, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Die heb ik wel. Ik denk niet dat ik dat nodig heb. En een Bijbel lezen, ik zal het je ook eens wel vertellen. Ik zit wel eens gewoon in de auto voor me uit te kijken. Er zit Eefje achter het stuur en dan zegt ze, waar denk je aan? En dan zeg ik, ik zit in mijn Bijbel te bladeren. Die is er helemaal niet. Maar het is wel waar. Als je dat elke dag doet, dan ik heb dat in ieder geval. Ik zie die bladzijde als het ware voor me. En zodra ik in mijn gedachten de tekst zie staan, kan ik hem ook citeren. Als ik hem niet zie staan, kan ik hem ook niet citeren. Moet ik hem eerst opzoeken. Ik bedoel, dat zit er gewoon in. Wanneer bereid je je dan voor? Ja, terwijl ik mijn saxofoonoefeningen doe of zoiets. Soms gelijktijdig. Ik bedoel, ik weet wel, dat doen de meeste mensen zo niet. Maar je hebt natuurlijk nou eenmaal gekke mensen. Ik bedoel, en wat voor de een... Hè? Ja, het is een beetje gestoord, zuster. Ik weet het wel. Maar, ja, maar zo gaat dat toch. Dikwijls. Ook lang niet altijd, maar ik geef me wat extreme voorbeelden. Maar sommigen hebben een bepaalde gewoonte nodig. Bij anderen werkt het niet. Bij mij zou het 's morgens ook niet werken, want bij mij draait dat 's morgens niet op volle toeren. Echt niet. En bij veel mensen is dat zo. Het is zonde om die tijd te gebruiken om je Bijbel te lezen, want dan had je net zo goed nog wat langer in bed kunnen blijven. Dat meen ik serieus. Bij mij draait het 's avonds gelukkig pas goed. Dan heb ik het ook het meest nodig meestal. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal. Kortom, je kunt die dingen niet werkelijk voorschrijven. Je kunt hooguit tegen elkaar zeggen. Nou, dat probleem, heb jij dat ook? Nou, ik heb het zo opgelost. Ik doe het zo. En een ander doet het anders. Er zijn zo verschillende gewoonten. Maar je vindt daaromtrent echt geen voorschriften in de Bijbel. Integendeel, we moeten dat zelf oplossen. En het is wel degelijk... naar behoefte en naar wat iemand nodig heeft. Wij hebben een God, de schepper van hemel en aarde. En er zijn 5 miljard mensen op aarde. Nou ja, de meesten trekken zich van hem toch niks aan. En als ze zijn naam al noemen, is het in een vloek. Dus er valt weer een boel af. Maar je houdt er toch altijd wel een paar miljoen over om aan de krappe kant te blijven. Je houdt er altijd wel een paar miljoen over die regelmatig bidden. En er zijn er die dat uren per dag doen. En dat mag, die God die wij hebben, die hoort daarnaar. Die zegt, werp al uw bekommernissen op mij en ik zorg voor u. En zo verder. Ik bedoel, dat mogen wij doen. Zie? En als u dat wilt, kunt u dat doen. Zo'n God hebben wij. Loop niet aan met uw zorgen en problemen bij uw broeders en zusters. Liever niet, want die kunnen er slechter tegen dan onze Heer. Dus je kan beter. Hè? Je kunt beter ermee naar de Heer gaan. Die heeft ook meer capaciteiten om eventueel er wat aan te doen. Aan uw bekommernissen. En uw kwel. En wat het me wezen mag. Hè? Die begrijp u toch? Dat is gewoon klare taal. En verder is het uw relatie, uw persoonlijke relatie met de Heer. Ik ken echtparen die gelukkig getrouwd zijn. Ik bedoel, ze zijn... Ik ken ook iemand die is gelukkig getrouwd. Maar dat is een andere vrouw. Maar ze zijn gelukkig getrouwd. En je ziet ze nooit met elkaar praten. Weinig tenminste. Hè? Hij maakt zich meteen kenbaar, hoor je dat? Daarom zijn ze gelukkig getrouwd, zegt broeder Teun van der Lee van Urk. Hebt u daar nog iets aan toe te voegen, zuster van der Lee? Ze heeft geen behoefte, zegt ze op het moment. Maar je hebt er ook, die zijn altijd met elkaar in gesprek. En dat is gewoon verschillend. Sommigen verstaan elkaar zonder dat er maar een woord gezegd wordt. Het is wel rustig. Het is ook lekker rustig. Maar goed. En anderen die hebben het altijd druk met elkaar. Die kwekken wat af heen en weer. En dat is ook gezellig. Ik bedoel, dat is zo verschillend. Daar kun je het niet over hebben. En bovendien, je moet het hebben over wat de Bijbel erover zegt. En dat is niet veel. Maar die zegt wel dat gebed kenmerkend is voor een gelovige. En ik voeg eraan toe dat gebed, het woord gebed, aanbidding, smeking, wat het maar is, eigenlijk het belangrijkste kenmerk is van een gelovige, omdat in werkelijkheid het de aanduiding is van heel het leven, heel de gezindheid van een gelovige. Wij zouden niet tot God bidden als wij in moeilijkheden zitten. Wij zouden altijd onze zegeningen van hem verwachten. En dus niet alleen hem danken op het moment dat er dan toch nog uiteindelijk onverwacht een maaltijd voor onze neus staat. We hadden er niet meer op gerekend en daarom is het reden om God te danken. Dan heb je natuurlijk ook nog sommige bidden voor het eten, omdat Moe niet koken kon. Ik zie je denken, die kennen we ook al. Ja. Ja. Nou goed. Toen maar. Maar wij danken hem in alles. En ik denk dat het een heel goede, nuttige gewoonte is om dat te doen, inderdaad, voor de maaltijd. Mede omdat de maaltijd natuurlijk ook symboliek is en staat voor heel het leven. Waarin wij de dingen tot ons nemen, ons eigen maken, verwerken en soms ook daadwerkelijk weer afscheiden omdat het niks was. Enzovoort, heel ons leven is eten, daar gaat het nog eenmaal over. En daar komt het gebruik vandaan dat ongelovigen dat ook doen. En hun maaltijden wijden aan de demonen of wat het maar is. En in plaats daarvan gaan wij zitten, we danken de Heer ervoor. Al hebben we het 100 keer zelf verkookt. Maar ik niet natuurlijk, maar. Maar die begrijpt u toch? Natuurlijk danken wij hem in alles. En het is goed om dat hardop te doen. Maar of het noodzakelijk is, nee, niet echt. Als u maar niet vergeet dat al wat u ontvangt, al wat u hebt in dit leven, hebt u van uw Heer. Dat is bij de heidenen misschien niet zo, om het te grof woord te gebruiken. Dat is bij de heidenen misschien niet zo, maar bij ons wel, want wij waren al, naar de oude mens, waren wij al gestorven. Dus al wat wij hebben, hebben we uit de rijkdom van zijn genade. Dat is Bijbels recht, nou eenmaal. En daar leven wij uit. Zie? Dag in, dag uit, dat is onze positie. Dat houdt ons ook nederig. En dat was trouwens ook de bedoeling. En dat wilde ik er nog even naast leggen eigenlijk. Namelijk die aardige uitspraak uit, ik meen dat ik hem al heb aangehaald, eerst uit 1 Petrus 5. Zo tegen het einde van onze conferentie, denk ik, ik moet toch een paar schriftplaatsen in ieder geval even aangehaald hebben. 1 Petrus 5. Nou, ik was het dus al, hè. Want daar stond in vers 7, staat er nog, werpt al uw bekommernis op hem. Laat ze iemand, dat is toch een heel ouderwets woord. Ja, hoor, dat is toch oudbollig? Ja, dat is een oudbollig woord. Ken je de betekenis eigenlijk? Hij zei, ja. Ze nou, laat toch gewoon staan. Hoezo oudbollig? Is er niks aan de hand? Hoef je toch niet anders te vertalen als je de betekenis weet? Bekommernis, van kommer en kwel, enzovoort. Hè? Nou goed, maar lees eens wat er staat, hè? In vers 5, het eind van het vers van 1 Petrus 5. God wederstaat de hoovaardigen, dan weet u toch ook wat het is? Nou, anders blijkt het uit de context wel, want daarna staat er, maar de nederigen geeft hij genade, dan heb je onderweg nog geleerd wat hoovaardig betekent. Toch, of niet? Het is het tegenovergestelde van de nederigen, dus de hoogvaardigen zijn de hoogmoedigen. Lastige woorden, maar je hebt er geen woordenboek voor nodig, je leert het uit gebruik. Leuk, hè? Zo hebben wij allemaal onze moerstaal geleerd, zonder woordenboek en alleen maar luisteren. En de Statenvertaling, men zegt dan, dat is ontoegankelijk. Ik zeg u, je leest hem gewoon en je leert hem vanzelf begrijpen. Er is niks moeilijks aan. Toch? Nou goed, maar dat even terzijde. God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onverdiende gunst heet zoiets. Vernedert u dus, wat moeten wij dus doen? Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij met die krachtige hand u verhogen. De TZT, René. Met de hoofdletter Z. Ja, juist. opdat hij u verhoge. Op zijn tijd, uiteraard. Want zo zit het kunstje nou een keer in elkaar. Ik zeg dat gewoon laconiek, zo werkt het nou eenmaal. Ik heb moeilijk over het, maar zo werkt het. Ik zeg ook altijd, dat heb ik vroeger op een gereformeerde lagere school al geleerd, hoe het was, hè? Hoe zit het in elkaar? Geschiedenis van Jozef, essentie ervan, hoe zit het in elkaar? De man werd vernederd, maar de weg door de vernedering heen bracht hem op de allerhoogste troon. Nou, die weg gaat het over. Dat is de weg ook van de Heer Jezus geweest. En onze weg is dezelfde, min of meer, niet zo extreem, voor ons waarschijnlijk niet, op die 6 miljoen christenen na, die in de loop der tijd om hun christelijk geloof en geloof in Christus gedood zijn, volgens de statistiek. Want hun weg liep hier ook uit in de marteldood. Dus zo extreem is het nog ook weer niet, het gebeurt gewoon. Daarom zeg ik, voor ons valt het nog wel mee, die vernedering. Maar onder vernedering zou men niet maar verstaan dat men smaadheid draagt of iets dergelijks. Hoewel dat heel goed mogelijk is. Maar in de eerste plaats zou eronder verstaan worden dat men dienstbaar is. Dat wil zeggen dat men dient. Dus niet voor niks, ik heb het weggeslagen. Nee, ik heb het niet weggeslagen. 1 Petrus 5. Daar nog steeds. Daar staat immers in de voorgaande verzen over de oudsten, de ouderlingen in de gemeente, de opzieners, bisschoppen heet dat in het Nederlands, episcopos, hè, de opziener. Nou goed, de oudste, de opziener, de herder, de, hoe die maar heten mag, daarvan staat dat hij, vers 3, geen heerschappij zou voeren over het erfdeel des Heren, over de gemeente namelijk, over de kerk heet zoiets ook wel, maar hij zou voorbeeld, rolmodel, voorbeeld der kudde zijn, enzovoorts. Begrijp je me goed? Dat geldt natuurlijk helemaal niet alleen voor die ouderlingen of herders, maar de idee bestaat dikwijls dat die oudsten, of hoe wij ze maar noemen in ons kerkelijk recht enzovoorts, dat die aangezien worden voor kerkvorsten, dat woord staat ook in uw woordenboek, had er niet mogen staan, want het hele ding bestaat niet, hè? Kerkvorsten. Als er maar één kerk is, bestaan er geen kerkvorsten, want er is er maar één, en dat is de overste, vers 4, dat is de overste herder. En voor zover er nog meer herders zijn, zijn ze geen kerkvorsten, maar zijn ze personeel van de overste herder. Hebben die nog? Zij dienen dus. En dus zegt Paulus dat hij een dienstknecht is, slaaf. Een dienstknecht is van Jezus Christus en dat hij een dienaar is van de gemeente. In Colossens 1 bijvoorbeeld. Het is een dienstwerk. En dat geldt voor ons allemaal als gelovigen. Wij zouden hem dienen. Dat streven naar een hoge positie, naar macht of wat er mee wezen mag, dat zit in de eerste plaats alleen tussen onze oortjes, want het bestaat uiteindelijk helemaal niet. En het betekent ook dus helemaal niets. Maar het is in de praktijk een navolgen van Satan. Daar komt het op neer. Ik zal mijn troon zetten in het uiterste noorden. Wat was dat ook alweer, Jesaja 14 of zo? Hè? Ja. Zoiets, hè? Die hoogmoed, dat beter weten, datzelfde dingen moeten regelen, dat is door de duivel, de listige slang, tuinslang uitgevonden, om zo te zeggen. Ik bedoel, daar zouden wij niet navolgers van zijn. En we zijn navolgers van de Heer Jezus. En die zegt, ik doe gewoon wat ik doen moet. Ik voer mijn opdracht uit, ik zeg wat ik zeggen moet. Ik doe wat ik doen moet. En ik zet elke stap die ik doen moet. En ik weet ook waar die uitkomt, dat is niet best. Maar ik weet ook waar de weg toe leidt. En dus, nederigheid. Men lezen Filippenzen 2, het beroemde schriftgedeelte. Ik heb het de laatste jaren steeds hier gelezen. Ik doe het nou niet meer. Van ja, doe ik het niet. Van ja, citeer ik het gewoon uit het hoofd. Nee, ik zal het niet doen. Nee, want er staat al, die gezindheid, zei u nu, die ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijn, de gestaltenis van een mens aannam, hè? En die de gestalte van een dienstknecht aannam enzovoort, die gehoorzaam nederig is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, en daarom, en zo is het gekomen. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. En wij zijn zijn navolgers, Precies hetzelfde, wij zijn nederig, waar nog bij komt dat wij horen niet eens meer bij deze wereld, naar het Bijbels recht enzovoorts. Dus het past, ons past een bescheiden opstelling, bovendien ook onder elkaar, wij zijn allemaal zondaren en door genade zalig. Hè? Ja, zeker wel. Dus wat dat betreft is de een niet meerder dan de ander, en dat staat er ook. Hè? Eén is uw meester en gij zijt allen broeders. Op hetzelfde niveau. En we zijn elkaar tot hand en voet, heet het bij gelegenheid in 1 Korinthe enzovoort. Wij dienen elkaar. Maar ik heb ooit een keer van een psycholoog gehoord dat het toch zo eigen, weet u waar ik het vandaan heb, had ik niet mogen zeggen, van een psycholoog die zei, weet je wat nou zo gek is, een mens wil dienen. Hij wil iets, dat was niet zijn woord, hij zei, een mens wil iets dragen. En dan kan hij er trots op zijn dat je het gedragen heeft. U weet wel, schotten met die stenen dragen, slepen, of wat de sterkste man ter wereld, of wat was het ook weer. Het ding tot niks, een steen van hier naar daar dragen enzovoort. Maar dat geeft een lekker gevoel, weet u wel. Dan heb je toch wat gedaan. Het was zwaar en het geeft bevrediging. Er was nog iets, maar nog goed. U begrijpt toch waar ik het over heb? Dat zei hij. En toen dacht ik, ja, dat klopt precies, dat is wat de Bijbel ook leert. De mens vindt zijn geluk in werkelijkheid alleen als hij een dienende functie heeft en dat zich bewust is. En als hij een heersende functie heeft en uit is op macht, zal hij zijn geluk nooit vinden. En het zal hem ook nooit bevrediging schenken. Dat kan namelijk niet, want de mens is een dienstknecht. Dat staat trouwens impliciet in hetzelfde stukje van Filippenzen 2. Hij is mens geworden, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat is één ding. Een mens heeft of is de gestalte van een dienstknecht. En het geheim van een gelukkig leven in het algemeen is dat men een dienend leven zou hebben. Want het is zaliger te geven, dus dienen, dan te ontvangen enzovoorts. En dat zijn uitdrukkingen die men buiten christendom ook wel degelijk kent. Maar je zou dat je bewust moeten zijn, moeten weten, zo werkt het. En geen mooiere dienst dan de dienst aan de Heer. En wij allen als gelovigen hebben die genade ontvangen om zijn dienstknechten te zijn. En elkaar te dienen. Iets mooiers is er niet, iets zinvolles ook niet. En meer loon dan dat kan geen enkel ander werk ooit opbrengen. Dat is het nou eigenlijk. En daarom, wij moeten dat weten. Maar goed, ik was dus nog even in 1 Petrus 5, waar staat in vers 6, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, dus dat zijn heleboel zorgen minder. Does Jesus care? Oh yes, he cares. Ja, zorgt hij voor mij, is dat lied. Oh ja, ik weet, hij zorgt voor mij. Nou, als dat zo is, dan is er veel minder om ons druk over te maken, toch? Hè? Ja, staat hier in elk geval. Maar let er wel op dat het gezegd wordt over degene die nederig zijn en de Heer willen dienen. En dat ook in de praktijk doen. En zo hun eigen leven ook bezien. En voor wie hun hele leven een gebed is, omdat men zijn zegeningen van de Heer verwacht en zijn leven aan hem gewijd heeft, omdat hij nou eenmaal God is en hoog is en wat het maar wezen mocht. En hoe het maar in al die liederen staat, zal ik maar zeggen. Die heb je toch. Voor ons dus, zeg ik gemakshalve, want we kreken iedereen maar even mee, ten onrechte, maar ik zou zo graag willen dat het zo was, voor ons geldt, dat wij onze, als dienstknechten van God, onze bekommernissen op hem werpen. Elders staat dat we onze zorgen aan hem zouden bekendmaken. Maak ze bekend bij de Heer en de vrede Gods, die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Filippenzen. En daarna staat er, hij zorgt voor u, vers 8, zijt nuchter. En de beste manier om nuchter door het leven te gaan is met humor. Want nuchter, kijk, nuchter zijn wil zeggen dat men de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn. En de eigenaardigheid van de mens is, onthoud die ook, want daar kun je nog wel eens gemak van hebben, De eigenaardigheid van de mens en het menselijk denken is dat hij het moment waarop hij leeft, want hij leeft alleen maar in dit tijdsgewricht, noemt men dat, hè? Alleen maar nu, de andere is al voorbij, de andere komt, alleen maar nu, maar dat hij de gebeurtenissen van dit moment tot enorme proporties opblaast in zijn gedachten. Alsof hij met een groot vergrootglas over de regeltjes van de tekst heen gaat en elke letter opnieuw verschijnt, heel groot in beeld. Elke gebeurtenis in het leven wordt heel groot. Men wil het ook wel eens iets breder zien en dan noemt men het de waan van de dag. En wat vandaag verschrikkelijk belangrijk is en ons hevig bezighoudt enzovoort, dat is morgen al voor een groot deel weg en 2 dagen later is het niks meer. Dat is eigenlijk Johan Bossen beroep, dit journalist. Vandaag belangrijk, morgen staat het in de krant, maar de journalist is alweer met anders bezig. 2 dagen later liggen dingen, u weet waar hij ligt. Maar goed, dat is allemaal weer voorbij. Maar zo is het in onze leven ook, de waan van de dag. En het helpt om die waan van de dag meteen terug te brengen, opdat het niet zulke grote proporties aanneemt. Om er wat afstand van te nemen, om eens gezellig om jezelf te gaan staan lachen. Als hij dat niet lukt, dan gaat hij gewoon even voor de spiegel staan. Dat moet lukken dan. He? Toch? Nee, geen gezondere humor dan. Geen gezondere spot dan zelfspot. Inderdaad, het heeft een heilzame werking. The saving grace of humor heet in het boekje. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet meer over hebben. Maar dat is heel goed. En vooral zo ver mogelijk van jezelf afstand nemen en bekijken. In de juiste proporties. Die heb je toch, hè? Als je dicht bij een voorwerp staat, filtert het hele beeld. Hier voor mij, dan is die microfoon minstens zo groot als een man of 30 in de zaal. Wat is met zo'n dingetje? Ik bedoel, je neemt er gewoon afstand van en dan komt het in de betere verhoudingen terug, hè? Als je een portretfoto maakt, moet je niet vlakbij voor een meter voor het gezicht schieten. Dan krijgen mensen ineens een lange neus. Hoewel, er zijn er die dat natuurlijk sowieso. Goed, dat doet er nou niet toe. He? De bleven gokzuster, ja, inderdaad. Heeft er niemand nog een oude grap over een neus? Ja, goed. In ieder geval, je moet afstand nemen. Een meter of 2, minstens 125 mm lens heb ik me laten wijsmaken. Ooit een keer, je flink er vanaf moet. Enzovoort, omdat je dan die vertekening niet krijgt. En dat is humor. Je moet afstand nemen van jezelf. Je moet om jezelf kunnen lachen, om onze bezigheden, zelfs om onze tranen. Meen ik. Ooit zo'n Gaterband gezien, daar zitten ze ook te snotteren. Wij in de kamer ook, maar op die video zitten ze ook te snotteren. He? En later komt er iemand voorbij, die voert een act op of die mag wat vertellen. En die zegt, ja, ik heb leuk dat ik hier een keer bij jullie te gast mag zijn, maar ik heb nou begrepen waarom jullie hier altijd zitten te snotteren. Omdat die opname zo lang duurt en de deuren zitten dicht en je kan niet naar het toilet. Nou, daar hou ik nou van. He? Want huilen is wel serieus en lachen ook, maar niet zo serieus. Ik bedoel, daar moet je afstand van kunnen nemen. He? Dat zijn die gevoelens die opwellen en die verdwijnen ook met het grootste gemak. Weer zo makkelijk als ze komen, zo gemakkelijk verdwijnt het ook. En daarom kun je er ook niet van op aan. Enzovoorts. Nou goed, afstand nemen dus. Want wij zijn maar klein. Prediker zegt, je moet een beetje rustig gedragen en niet zoveel zeggen, want God is in de hemel en wij leven hier helemaal beneden aan de uiterste grens van het heelal op de aarde. En het scheelt weinig of we zakken weer in de aarde terug waaruit wij toch ook genomen waren. Dus we hebben niet zoveel in te brengen. Wees maar bescheiden, wees maar nederig. En dat is wat de apostel Petrus hier schrijft. En hij zegt dus, 1 Petrus 5 vers 8, zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, daar is die dus, die van die strijd en die overwinning enzovoorts. Hè. Uw tegenpartij, de duivel, degene die maar verwarring zaait. Daarom is het verstandig om je leven op orde te brengen en om je keuze eenmaal te doen. Om de Heer te dienen, zal ik maar zeggen, hoef je dat niet opnieuw te beslissen. Breng het op orde, want wanorde komt bij de duivel vandaan, staat hier. Diabolos, de doorheenwerper. Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. den welken wederstaat, dat wil zeggen, wederstaat de duivel. Vastzijnde in het geloof, over geestelijke wapenrusting wordt hier niet gesproken, hier wordt het korter gezegd en in klare taal. Vastzijnde in het geloof, en alternatief, dat weet u, is vastzijnde in trouw, dus trouw zijnde. Aan de Heer vanzelfsprekend. Wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Met andere woorden, het mag dan niet prettig zijn. Dan mogen je soms slechte, kwade dingen overkomen. Maar zegt de apostel, dat is niks bijzonders. Want het is altijd en overal onder gelovigen precies hetzelfde. Dat is helemaal niet vreemd. Elk huisje, zei hij, heeft zijn kruisje. Ja. Weet je wat ik het leuke van de uitdrukking vind? De verkleinwoorden. Elk huisje heeft zijn kruisje. Dat draagt belangrijk bij aan de betekenis van de uitdrukking. Zie? Natuurlijk, elk huisje, elk leventje, want zoveel stellen wij niet voor, heeft zo ook zijn kruisje enzovoort. Als je het klein neemt, lijkt het heel wat en is het ook heel ernstig. Maar als je ziet hoe het werkelijk is, zal ik maar zeggen, dan valt het wel mee. Het is wel te doen, en dat is wat Peter zegt ook. Nou goed, het was 1 Petrus 5. En daarna een paar bladzijden terug naar Jacobus. Jacobus 4, vers 6, halverwege het vers. Daar vinden we namelijk, net als in 1 Petrus 5, een uitspraak geciteerd uit Spreuken. Namelijk, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vandaar het gebruik om te knielen, zich klein te maken, voor God neder te buigen. En wat het maar wezen mag, God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En dan staat er, zo onderwerpt u dan goden. Puntkomma, ik ben blij dat men het in één vers heeft ingedeeld. Zo onderwerpt u dan goden, puntkomma, wederstaat de duivel. En eigenlijk, wat een puntkomma betekent, weten wij niet meer. Maar eigenlijk heeft het de strekking van wat nu volgt is hetzelfde als wat eraan vooraf ging. Het is wel een opsomming in de zin van eerst het een en dan het ander, maar in werkelijkheid gaat het om hetzelfde. En dat is hier keurig zo van interpunctie voorzien. Zo onderwerpt u dan goden is namelijk in de praktijk volstrekt hetzelfde als wederstaat de duivel. Want kort en goed, wat wil de duivel? Dat we ons niet aan God onderwerpen. En dus wederstaan wij de duivel door dat wel te doen. Dat is de enige manier. En ik zeg dat met nadruk, omdat dikwijls gedacht wordt, je moet die duivel bestrijden, of zijn personeel of zo. Je moet het kwade opsporen en daarna uitroeien in je eigen leven. In de laatste plaats, maar in de eerste plaats bij je broeders en zusters, of in de wereld of zo. Weet je veel, sjaaltjes uitdelen aan het strand van Scheveningen. Maar dat is alweer jaren geleden, dus daar zullen we nog maar niet meer over. Je weet niet waar ik het over heb. Nee, daar ben je te jong voor om dat te weten. Maar goed, zo lang geleden was dat al. Dus dat doet er nou niet toe. Maar het kwaad bestrijden in de wereld. Hè? De bandeloosheid, de wetteloosheid en de liederlijkheid en al dat soort dingen. Maar hoezeer je het ook bestrijdt, het zal je nooit lukken. De mens is en blijft een zondaar enzovoort. En bovendien, wie wordt er beter van? Die mensen gaan toch allemaal dood. Het roeit zich vanzelf uit. Ik bedoel, het kan niet blijven bestaan. De wereld gaat ook voorbij. Ik heb het nagevraagd aan een milieukundige. Die zei, nou, het wordt wel krap, want over een paar miljard jaar gaat het licht uit. Gaat de zon uit, is die opgebrand. Nou ja, goed, dan komt er ook een eind aan. Dan duurt het wat lang. Maar, hè. Anderen zijn hoopvoller, die zeggen nee, binnen een paar miljoen jaar is het al zover. Goed, onze Bijbel zegt het gewoon anders. Die zegt dat de Heer zelf er een eind aan maakt. Dat is nog hoopvoller, want het is wat dichterbij. Niettemin duurt dat ook nog een jaartje of duizend minimaal. Maar vooruit, er komt een eind aan. En wat u en mij betreft is het nog hoopvoller, daar is al een eind aan gekomen, want God heeft het al weggedaan en hij telt het al niet meer op voorhand. Dus dat is al geregeld. Maar goed, die maar weer even terzijde. Maar wat er hier inderdaad staat, is dat men de duivel zou wederstaan. Maar er is maar één manier om dat te doen. Namelijk door zich aan God te onderwerpen. Dus als er weer eens iemand komt die zegt, broeder of zuster, ik heb toch zo'n last van de duivel. Heb ik ooit eens gehoord, ja. Ik heb toch zo'n last van de duivel. Dan moet je gewoon zeggen, nou, onderwerpt u dan goden. Heb je dan geen last meer van de duivel? Jawel, daar heb ik het ook nog een keer over. Jawel, de strijd gaat door, maar we staan in de overwinning. Begrijp me goed, zuster, er zijn mensen die hebben helemaal geen last van de duivel. Dat komt omdat ze zich ook helemaal niet aan God hebben onderworpen. En dus is er voor de duivel geen tegenpartij meer. Dan heb je ook geen tegenpartij. Maar dit wordt gezegd aan degene die de Heer wilde dienen. En Jacobus zegt, daar moet je trouw aan blijven. Want anders red je het niet. Zie? Zelf nou, we zouden de Heer dienen. Dat is wat we doen. En daar blijft het bij. En dus dienstbaarheid. Zodra een mens hoogmoedig wordt, zodra een gelovige hoogmoedig wordt, dan is hij de prooi van de tegenstander. Daarom stond er ook in 1 Timotheus 3... dat wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Maar als iemand jong is en dat werk begeert, krijgt hij waarschijnlijk problemen, want waarschijnlijk gaat hij hoogmoedig worden en valt hij in de strik van de duivel. Die kans is het grootste. Staat daar. En men is dus gewaarschuwd. Zie? Nou ja, goed. Dat is ook ons onderwerp niet, dus ik zal het daar verder ook niet over hebben. Wat ik nog wel wilde doen, is even terugbladeren naar het Oude Testament. Namelijk naar Jesaja 59. Daar heb ik namelijk van de week al uit geciteerd. Daar wordt profetisch gesproken over de Heer Jezus. Nou ja, dat had ik net zo goed niet hoeven zeggen natuurlijk. Want zo is het, zo gaat het altijd. Hè? Daar wordt nou eenmaal gesproken in een profetisch woord over de Heer Jezus Christus. Van wie gezegd wordt, vers 16. Dewijl hij zag dat er niemand was. Dat wil zeggen, dat er niemand anders was. U weet wel, u moet in gedachten even denken aan Mozes, hè. Mozes. Hij zag dat onrecht gedaan werd aan een van zijn broederen. Daar in Egypte enzovoorts. Werd onrecht gedaan door een Egyptenaar. En Mozes keek eens herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand anders was. Maar nu zit ik weer in Jesaja 59. Want Mozes is natuurlijk gewoon een type van de Heer Jezus. Hè. Dus toen hij zag dat er niemand anders was om het klusje te klaren, kortom om recht te doen, deed hij het zelf maar. Niet dat hij erom stond te springen, u vraagt natuurlijk waar, over wie heeft hij het, over Mozes of over Jezus, over allebei. Niet dat hij erom stond te springen, want Mozes zei, ach wie ben ik, en... Ik ben niet zo'n prater, ik ben er eigenlijk voor dat werk eigenlijk helemaal niet geschikt. Toen zei de Heer, nou dan stuur ik wel iemand met je mee, dan hoef je niet alleen, maar je doet het wel. En ik zorg voor je. En dus moest het klusje klaren. Maar oorspronkelijk was het, ja, er is niemand anders het doet dan ik. Maar zei koningin Beatrix, ook weet je nog, jaren geleden. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Want ja, er was niemand anders. Toch? Hè? Of had jij het willen wezen, Jos? Nee, toch? Koning van Nederland. Jongen, jongen, je haalt je wat op de hals, hoor. Maar goed. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Ontzetten, u weet wat zetten is? Is dit. Zetten. En ontzetten is dit. Dan staat het ding op een andere plek. Het is hetzelfde als verzetten. Dat wil zeggen een andere positie innemen. Positie, zetten. Positie. Hij ontzette zich als iemand ontzet is, wil zeggen dat hij niet meer weet waar hij staat of ergens anders staat. Hij weet niet meer waar hij blijft, zeggen we ook wel in gewoon Nederlands. He? Of anders, je weet dan niet meer hoe je het hebt, dan ben je ontzet. Maar hier staat, hij ontzette zich. Dat wil zeggen, hij nam zelf een andere positie in. Ik citeerde hem al uit Filippenzen 2 natuurlijk. Hij was in de positie van God. En hij stelde zich in de positie van een mens. Omdat er niemand anders was. Om de klus te klaren. Zie? Er was niemand anders. En dan gaat het hier over. Terwijl hij zag, met een hoofdletter geschreven, van hij vind ik toch aardig. Want het is de keus van de vertalers, maar ze hebben het blijkbaar begrepen. Toen hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Kortom, omdat er geen voorbidder was. Via het Nieuwe Testament blijkt dat een term te zijn ter aanduiding van de hoge priester, met name die van de ordening van Melchizedek. U weet wel, die altijd leeft om voor ons te bidden. Bovendien hebben wij een voorspraak bij de Vader. Het is de verwijzing naar de Heer Jezus in zijn aardse bediening, maar net zo goed in zijn tegenwoordige hemelse bediening als die hoge priester van het Nieuwe Verbond. Terwijl hij zag dat er niemand was, omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan. En u weet, iemands arm is iemands kracht, heb ik nagebracht in Frankrijk. U weet wel, de armée. De army. Arm, dat is ons woord, arm. Kracht. En vandaar die arm des Heren, de arm gods of de hand gods eventueel, dus de onderarm dan, maar in de praktijk hetzelfde. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij, de Heer Jezus Christus, hij trok gerechtigheid aan als een panzer. Kijk, hier heb je die geestelijke wapenrusting, maar nu niet gedragen door u of mij, maar door de Heer Jezus zelf. En daaraan is het dus ook ontleend. Efeze 6, geestelijke wapenrusting, is ontleend aan dit schriftgedeelte. Nou ja, Jesaja 11 geloof ik al, eigenlijk. Maar dit is een heel, heel voor de hand liggende. Hij trok gerechtigheid aan als een panzer. Het ging immers om de rechtvaardigheid Gods, die geopenbaard zal worden en die ook inderdaad geopenbaard is uit zijn geloof. We hebben van het begin van de week besproken. Hij trok gerechtigheid aan als een panzer en een helm des heils. In andere vertalingen heet het onvermijdelijk helm der zaligheid, want het is hetzelfde woord. De helm des heils of de helm der zaligheid zet hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel, want wat hier om gaat in dit schriftgedeelte is dat de Heer Jezus het recht Gods zou voortbrengen en dus eventueel zou hij met vlammen zwaard wraak doen over enzovoorts. Daar gaat het ook over in dit schriftgedeelte. Hoofdstuk waarboven staat ondergang der lozen. Ondergang der goddelozen. Maar daarna staat er vanaf vers 20. Er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Dus het is weliswaar ondergang van de goddelozen. Maar het is ook behoudenis dus van de gelovigen. In Israël prima. Maar onder de volkeren in het algemeen. Maar het werk dat de Heer Jezus deed, was een werk tegen een tegenstander. Het was om de duivel, de overheden, machtige geestelijke boosheden in de lucht te verslaan. En ook hij droeg precies ditzelfde panzer. Daar gaat het me om. Zie? Dat wil zeggen, dezezelfde wapenrusting. En wij zouden daarin zijn navolgers zijn. Ik had trouwens ook geciteerd in hetzelfde verband uit Jesaja hoofdstuk 50... Jesaja 50, ook van die moeilijke termen. En toch, de Statenvertalers begrepen het blijkbaar wel, want zij vertaalden vers 5. De Heere, Heere heeft mij met een hoofdletter, volgens hun dus de Heere Jezus Christus, en correct, heeft mij het oor geopend. Heeft mij geleerd te horen. Heeft mij geleerd gehoorzaam te zijn. Want De Heer Jezus, Hebreeën 5 weer, waar we reeds waren, heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En het tot geloof komen wordt symbolisch onder andere uitgebeeld in het genezen worden van doofheid, dan wel het geopend worden van de oren. En zelfs wordt het uitgebeeld doordat een gat in het oor gemaakt wordt, niet zo, maar door het oorlelletje met een priem, waardoor men aan de deurpost vastgeprikt wordt, enzovoorts. En daar is de uitspraak ongetwijfeld ook aan ontleend uit de wet. U weet wel, als de slaaf in het Sabbatjaar wordt vrijgelaten, dan kan hij zeggen, nou, het lijkt mij niks, want dan kom ik weer in de problemen. En bovendien, waar vind ik een goede baas weer? Dus ik wil liever gewoon bij deze baas blijven. Dan moet hij met zijn oor tegen de deur en dan wordt er een priem doorheen gestoken, wordt hij vastgeprikt door zijn oor heen aan de deur. En voor de rest van zijn leven is hij dan de slaaf van die baas op vrijwillige basis. Vandaar die slaven ringen door het oor. Die staan van afgeleid. Een ring door het oor. Ja, precies, ja. Dat heet een slavenring. Nou goed. Maar het is de uitdrukking van tot geloof komen. Namelijk gehoor geven, de oren open hebben. Gehoor geven aan het woord Gods. En het wordt hier gezegd van de Heer Jezus, zodat de Statenvertalers het blijkbaar niet ontgaan is, dat er sprake is in de Bijbel van het geloof en dus de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Denk ik. Maar goed. De Heer heeft mij het oor geopend. Ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Waarom niet? Omdat hij eenmaal gekozen had om de wil Gods, de wil des Vaders te volbrengen. Hij bleef erbij en zegt, ik ben hiertoe gekomen. Dit is mijn bediening en dat is wat ik doe. En toen was daar de duivel, Matthäus 4, of Lucas 4, en toen waren daar zijn tijdgenoten, die zeiden, kun u beter niet doen. Toen waren zijn discipelen er bovendien ook nog, die zeiden, dat kan u beter niet doen, want het is levensgevaarlijk in Jeruzalem. Dat is het ook altijd gebleven trouwens. En de Heer zei, ja, maar dit is mijn weg. Zo moet ik gaan. En dus zegt hij hier, ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts, in de zin van ik deins terug, enzovoorts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan, als ze slaan willen, moeten ze dat dan maar doen. En ik geef mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken, van de baard blijkbaar, enzovoorts. Nou ja, want daar kan je een man bij vastgrijpen, hè? Daarom heb ik uit voorzorg geen baard, als je begrijpt. Maar goed. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Het betekent gewoon, wat er ook gebeurt, ik ga toch door. En bovendien, ik voer het werk Gods uit. Dus mijn hulp is van diezelfde God. En dat heel het leven van de Heere Jezus een leven was van gebed, smeking, maar ook van aanbidding. Dat staat dus bij gelegenheid ook gewoon zwart op wit in de Bijbel. Maar dat staat ook in de Bijbel dat hij bij gelegenheid zich terugtrok en zelfs schreeuwde tot God in gebed. Want dan heeft men behoefte om het uit te spreken op zijn minst. Een schreeuwen kan ook. Niet dat het voor God wat uitmaakt, voor ons soms wel. Als je dan niet goed je woorden kunt kiezen en je denkt een krachtig gebed vermag velen, hè? Dan maak je je gebed krachtig door het luidkeels uit te roepen. Zo doe je dat. Bewerkt. Het zit tussen de oortjes, de psychologie maakt niks. Dat kun je rustig doen. De Heer Jezus deed het ook. Er is niks mee mis. Zo werkt zoiets. Nou goed. En dan staat er vers 7. Want de Heere helpt mij. Ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts, ik probeer me niet van mijn verantwoordelijkheden te ontdoen, ik deins niet terug. En als ze me proberen tegen te houden, dan doen ze dat maar. En als ik smaadheid draag, nou ja, dat moet dan maar. Maar ik ga gewoon door, want de Heere helpt mij. De Heer is mij een helper. Wat zou een mens mij doen? Heet het op een andere plaats en aangehaald in Romeinen 8. Daarom word ik niet te schande, althans niet op termijn. Want heeft de kruisgedragende schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts. Heeft resultaat gehad. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. En daardoor hebben zoveel mensen zo totaal verschillende opvattingen over de Heer Jezus. Voor sommigen is hij alleen maar die lieve man waar je kan gaan staan huilen en die je dan over je bolletje uit en zegt, komt allemaal wel weer goed, jochie, meisje. En daarna ga je weer gewoon je eigen gang totdat je weer gevallen bent en dan kom je weer huilen, kom je weer aan, en dan is het weer... Nee, dat heb ik ook wel eens gedaan, daarom kan ik het ook makkelijk zo zeggen. Je moet het kunnen relativeren, niet waar? Maar voor sommigen is hij alleen maar dat. Een soort moeder of zoiets. En voor anderen was hij de guerrilla-leider, weet u wel. Want die leiding gaf van de Joodse opstand tegen de Romeinen. Toch? Of kent u dat verhaal niet? Die variant bestaat ook. Dat is een kwijaarde man die aan de Peter vroeg, heb je wel eens water? Zei Peter, ja, ik heb eens water. Zei die rood, dan is het goed. Staat ook in de Bijbel. Zeker wel. Die zien hem alleen als een kwijaarde man enzovoort. Anderen zien hem als een soort hippie, een soort idealist. Niet voor reden vatbaar, ook door jakkeren zal ik maar zeggen, dat in de eigen waandenkbeelden en onderweg om de wereld te verbeteren. En helaas, het is hem niet gelukt, maar hij deed het ook zo dom. Hij heeft het helemaal verkeerd aangepakt. Had die cursus ook niet, ik moet er niks meer zeggen. Maar... Word ik ook niet gediplomeerd, dat staat ook in de Bijbel. En er staat van waar heeft deze zijn kennis... Hij heeft, immers nergens een opleiding gevolgd, daarom ging het natuurlijk ook mis. Ik ken ook iemand die zegt, ja, maar hij koos ook zijn verkeerde personeel, want wat moet je nou met een stelletje vissers en boeren? Zwart op wit, hoor. Zwart op wit. U weet wel, de Maitreya deze, hè? Stelletje vissers en boeren. Nee, als de echte Christus komt, de Maitreya, zegt de Maitreya, dan gebeurt het met vooraanstaande mensen... wetenschappelijk en economische en wereld, politieke wereld enzovoort. En geen vissers en boeren. Te bewezen dat dat niet kan. En daarom is het ook gerechtvaardigd dat het nu anders gaat gebeuren. Kortom, Jezus heeft het wat slecht aangepakt, maar nou kom ik te Christus. En dan weet je meteen dat hij dus de antichrist is, of op zijn minst een, maar ik denk de. Maar dat even terzijde. Nee... Waar het om gaat is dat wij gehoorzaam zouden zijn aan het woord Gods. En wat de Heer Jezus gedaan heeft, is trouw zijn aan zijn belofte. Dat hij een begripvol man was, dat blijkt uit de Bijbel. Maar dat hij een hart ideaal had en dat hij beloften gedaan had die hij zou volvoeren, is eveneens waar. En dus staat er, ik stelde mijn aangezicht als een keisteen, hart. Sommige mensen zeggen dan, die man is glashard. En dat was hij ook. Aan den buitenkant. Niettemin zegt de Bijbel dat hij zijn liefde aan ons en voor ons, zelfs voor zondaren, bewezen heeft door zich te vernederen, door voor ons te sterven aan een kruis toen wij nog zondaren waren enzovoorts. Toch? Zo beoordeelt de mens in het algemeen hem niet. En er is een goede reden voor. Men kijkt naar het plaatje aan de buitenkant zonder de toelichting bij het plaatje te lezen. En die toelichting is erg uitgebreid. Men veroordeelt een God, een schepper, zegt, wat heeft er weinig van terechtgebracht. Die wereld waarin wij leven. Nou, als er een God is, als die het gemaakt heeft, blieven wij hem niet. En men veroordeelt notabene iemand... die veel hoger, op een veel hoger niveau staat, hetgeen juridisch sowieso al helemaal niet kan, maar bovendien doet men dat zonder ooit naar hem te luisteren. Zo beoordeelt de mens in het algemeen hem niet, en er is een goede reden voor. Men kijkt naar het plaatje aan de buitenkant zonder de toelichting bij het plaatje te lezen. En die toelichting is erg uitgebreid. Men veroordeelt een God, een schepper, zegt, wat heeft er weinig van terechtgebracht, die wereld waarin wij leven. Nou, als er een God is, als die het gemaakt heeft, blieven wij hem niet. En men veroordeelt notabene iemand die veel hoger, op een veel hoger niveau staat, hetgeen juridisch sowieso al helemaal niet kan, maar bovendien doet men dat zonder ooit naar hem te luisteren. En de wet oordeelt niemand zonder hem eerst het woord te geven. Dan kan hij zeggen waarom en hoe het in elkaar zat enzovoorts. En God openbaart zich aan de mensen, zegt zo zit het in elkaar. En daardoor leren we hem kennen en daardoor leren we de Heer Jezus kennen. En dan kunnen we waarschijnlijk ook de moed en de kracht opbrengen om navolgers van hem te zijn. In de wetenschap dat het weliswaar kracht kost, maar dat hij die kracht verleent. Dus nu al, ons onderwerp van de hele week moet samenvatten. Wel, dat kan u inmiddels ook, mag ik aannemen. Het gaat maar om één ding. Overwinning als christen in christelijk leven is er daar waar men trouw is aan het woord Gods. En al het andere, alles wat er omheen zit, komt daar uiteraard aan voort. Het staat er, het is zo, daar leven wij. Niet het houden wij voor waar en als iemand naar vraagt, zeggen we dat geloven. Maar het is gewoon de basis van ons dagelijks leven in al onze overleggingen. Wat wij doen of laten, we zijn ons bewust wie we zijn kinderen Gods, wij doen alles als voor den Heren enzovoort. We laten het ons er niet van afbrengen en als de duivel rechtstreeks tot ons spreekt, dan antwoorden wij hem met, er staat geschreven. En dan moet je soms je aangezicht stellen als een keisteen. Je harder voordoen dan je werkelijk bent. Maar dan weten wij nog steeds, Jesaja 50 vers 7 in navolging van de Heer Jezus, weten wij dat wij niet zullen beschaamd worden. Want hij is nabij die mij rechtvaardigt. Dat wil zeggen, hij is nabij die mij vrijspreekt en die mij zelfs een rechtvaardig arbeidsloon zal geven. Daarheen zijn we onderweg en dat is bepalend voor ons leven van vandaag. Dat met gemak een overwinningsleven kan zijn. Eenvoudig omdat we deel hebben aan de Heer Jezus Christus. En net als wij trouw zijn aan het woord Gods. Opdat wij inderdaad zouden ontrokken worden daardoor aan die heerschappij. Niet aan de invloed, maar wel aan de heerschappij van de tegenstander.